Goedemorgen. Een van de leukste dingen van het leven vind ik lekker eten. Nou, ik denk dat heel veel van jullie zich daarin wel zullen herkennen. Als we iets te vieren hebben, dan gaan we vaak uit eten. Laatst waren wij nog meegenomen door vrienden uit deze gemeente. En die trakteerden ons op een viergangen diner in een mooi restaurant. En een lekker glas wijn erbij. Heerlijk. Verwend worden, met lekker eten en alle tijd hebben om met elkaar bij te praten en te genieten van elkaars gezelschap. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet in een restaurant, dat kan ook gewoon thuis. Ik vind het ook heel leuk om te koken en familie of vrienden uit te nodigen en dan lekker lang te tafelen. Want ja, lekker eten en goede gesprekken, die gaan gewoon heel goed samen. Ik kan er erg van genieten. En vanochtend is het thema bij de koning aan tafel. En ik wil jullie graag meenemen in het verhaal van Mefiboset, die bij de koning, koning David in dit geval, aan tafel genodigd wordt. En sommigen van jullie zullen het verhaal goed kennen. En anderen denken nu misschien Mefi wie? Het is echter een prachtig verhaal waar we heel veel van kunnen leren. En we gaan beginnen bij het begin, nog niet bij 2 Samuel 9, maar we beginnen bij 2 Samuel 4, vers 4. 2 Samuel 4, vers 4, en daar staat: Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die aan beide voeten verlamd was. Hij was 5 jaar oud toen het bericht over Saul en Jonathan uit Jezreel kwam. Zijn voedster had hem opgepakt en was gevlucht. Maar toen zij haastig op de vlucht sloeg, gebeurde het dat hij viel en kreupel werd. Zijn naam was Mefiboset. We lezen hier over 3 generaties. Allereerst koning Saul, de eerste koning van Israël. En hij had een zoon en die zoon heette Jonathan. En Jonathan had ook een zoon en zijn naam is Mefiboset. Deze Mefiboset, lezen we, is een kleuter van 5 jaar oud als het bericht komt dat zowel Saul als Jonathan bij de strijd tegen de Filistijnen zijn omgekomen. Omdat koning Saul zijn eigen weg ging, had God een nieuwe koning uitgekozen. Een man naar zijn hart en dat was David. En nu Saul gestorven is, zal David koning worden. Nu was het in die tijd vrij normaal dat als er een nieuwe koning kwam, dat de familie van het vorige koningshuis een kopje kleiner gemaakt werd. Zodat er niemand meer over was die nog aanspraak kon maken op de troon van de nieuwe koning. Dus het is niet zo verbazingwekkend dat de voedster van Mefiboset, of de opvoedster zouden wij misschien zeggen, dat hij op de vlucht staat met dat jongetje om te voorkomen dat hij gedood zou worden. En dat ging heel haastig, lezen we. En ze laat hem vallen. En blijkbaar komt hij heel ongelukkig terecht. En heeft hij dusdanig letsel aan beide benen dat hij niet meer goed kan lopen. Hij is kreupel. 5 jaar oud. Hij is zijn vader kwijt. Hij is zijn opa kwijt. En hij is kreupel. Zie daar, een leven wat in 1 dag vernield is. Maar toch gloort er hoop in het leven van deze kleine jongen. Al lezen we dat niet in de tekst. Maar eigenlijk begint het verhaal van Mefiboset niet in 2 Samuel 4, wat we net gelezen hebben. Maar het begint al veel eerder. Bij een ontmoeting tussen zijn vader en David. Want zijn vader Jonathan en David waren hele goede vrienden. En Jonathan beseft dat God David als nieuwe koning heeft uitgekozen. Jonathan zelf is de troonopvolger. Maar toch blijven ze vrienden. En dan sluiten ze voor het aangezicht van God een verbond. En dat lezen we ook nog even in 1 Samuel 20, vers 14 en 15. Dus moeten we even een boek terug. 1 Samuel 20, vers 14 en 15. Daar staat: zul je niet, als ik dan nog leef, en die ik is Jonathan in dit geval, zul je niet, als ik dan nog leef, mij de goede tierenheid van de Heere bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven? Je zult toch ook mijn huis tot in eeuwigheid je goede tierenheid niet onthouden? Er is nog geen Mefiboset hier. Maar toch kleurt deze belofte zijn leven al in. Er wordt hier iets goeds besloten. Voor Jonathan en zijn nakomelingen. En het woord goede tierenheid, dat is niet een woord wat wij in het dagelijks leven gebruiken. Maar ik heb het opgezocht en het betekent onder andere barmhartigheid, goedheid, vriendelijkheid, ontferming, genade. En in het Engels staat er in die tekst unfailing love. Niet falende liefde of misschien niet aflatende liefde. Wat er ook gebeurt, zegt Jonathan, zul je mij en mijn huis liefde bewijzen. En David belooft dat. En dat is besloten over Mefiboset. Al bestond hij nog niet eens. Al was hij nog niet eens geboren. Al lijkt het dus in het vers wat we net gelezen hebben dat alles in zijn leven de verkeerde kant op gaat, toch is er hoop. En die goede tierenheid die David aan het huis van Jonathan gaat bewijzen, en we gaan dat zo lezen, dat is een beeld van de goede tierenheid van God. De goede tierenheid, de goedheid, de genade, de niet aflatende liefde van God die we als een rode draad door de hele Bijbel heen zien. We zien dat duidelijk terug bij het volk Israël met wie God een verbond heeft gesloten. En het volk Israël pleit in moeilijkheden altijd op de goede tierenheid van God. En omdat God trouw is aan zijn verbond, komt hij voor hen op. En vandaar ook dat in de psalmen de goede tierenheid van God zoveel bezongen wordt. Maar die goede tierenheid van God, die mogen we ook in ons eigen leven zien. Want net als bij Mefiboset, begint ons verhaal ook al voor onze geboorte. Denk maar eens aan Psalm 139, waar staat dat Gods ogen ons vormeloos begin zagen. En dat al onze dagen in zijn boek stonden toen we nog geen dag geleefd hadden. Wij zijn als Mefiboset. Wij zijn gevallen. Wij zijn kreupel. Wij zijn gebroken. Maar God heeft zijn geliefde zoon gegeven om verzoening te doen voor al onze zonden en al onze gebrokenheid aan het kruis van Golgotha. Maar wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Het evangelie in een notendop. En we komen daar straks nog op terug. Maar laten we dan eerst maar eens kijken wat David nu precies doet in 2 Samuel 9. Hoe hij hier terugkomt op de belofte die hij dus jaren geleden, we hebben dat gelezen, die hij dus jaren geleden gedaan heeft. En er staat boven het stukje op 2 Samuel 9, daar staat edelmoedigheid van David tegenover Mefiboset. David zei: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Zij riepen hem bij David. En de koning zei tegen hem: bent u Ziba? Hij zei: uw dienaar. De koning zei: is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning: er is nog een zoon van Jonathan die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem: waar is hij? En Ziba zei tegen de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. Toen Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei: Mefiboset. En hij zei: zie heer, hier is uw dienaar. David zei tegen hem: wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven. En u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich neer en zei: wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem: al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven. En u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mephibozet, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning: overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mephibozet zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mephibozet had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Allen die in het huis van Ziba woonden, waren dienaren van Mephibozet. Zo woonde Mephibozet in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Wat een verhaal. Je zou er een film van kunnen maken. Als ik het samenvat, gaat het ongeveer zo. We lezen dat David verneemt dat er nog een zoon van Jonathan in leven is. En hij krijgt verdere details. Mephibozet, die heeft geen eigen huis. Hij woont bij Magier, de zoon van Amiel, in Lodebar. En hij wordt gehaald en naar het paleis gebracht. Nou, wat zal hij in zijn rat gezeten hebben? Maar alles loopt boven verwachting. Hij wordt door koning David zelf uitgenodigd om in Jeruzalem te komen wonen en het vervolg aan zijn tafel mee te eten. En alsof dat nog niet genoeg is, krijgt hij alle landerijen terug van zijn vader. En die gaan voortaan voor hem bewerkt worden door de zonen en de knechten van Ziba. Zo verandert Mephibozet van iemand die niets bezat en geen toekomst had in iemand die in koninklijke kringen verblijft, aan de tafel van de koning mee mag eten, terwijl een hele stoet personeel zijn land bewerkt. En het lijkt wel, er zit een soort gat tussen dat hele verhaal, en dan komt er nog even dat hij nog een zoon heeft, krijgt, die hij Micha noemt. En Micha betekent: wie is als God? Wie is als God? We hebben het net gezongen. Wie is als onze God? En hier hoor je dat Mephibozet zijn dank en zijn respect naar God uit. En de slotzin, dat lijkt haast wel een gedicht, hè? Dat komt steeds terug. Zo woonde Mephibozet in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Het was echt een enorm wonder, want de naam van Mephibozet betekent: hij ademt schande. Hij ademt schande en zo was zijn leven geworden. Vanaf 5 jaar oud dacht men: wat moet er van hem worden? Hij mag het heiligdom van God niet meer binnengaan. Hij kan niet werken. Hij is veroordeeld tot de bedelstaf. En daarbij komt: hij komt uit een geslacht waarvan het koningschap is afgenomen. Velen zullen hem als minderwaardig hebben gezien, of misschien zelfs wel vervloekt vanwege zijn handicap. En ze hebben die handicap misschien gewijd aan zijn zonde of aan de zonde van zijn voorouders. Mephibozet vindt zichzelf ook niet zo volwaard. We hebben het net gelezen, dat blijkt uit zijn reactie naar David. Wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Maar weet je, zo'n enorme verandering ten goede is ons ook overkomen. Ook wij waren niet in staat 1 stap te verzetten. Ook wij waren in een situatie verzeild geraakt die hopeloos scheen en waaruit we zelf nooit meer zouden kunnen ontsnappen. En misschien zit je hier en herken je jezelf wel in Mephibozet. Niet zoveel waard, niet slim genoeg, niet mooi genoeg, niet goed genoeg. Afgewezen, beschadigd door wat je is overkomen. Maar de Heere God, die herinnerde jou. Hij herinnerde ons. En hij openbaarde een schitterend reddingsplan. En hij gaf zijn zoon om jou te redden. En net als Mefiboset iedere dag bij koning David mocht genieten van een koningsmaal, zo nodigt de Heere God ons aan tafel. Ik had het net al even over de betekenis van Micha, wie is als God, en de betekenis van de naam van Mefiboset, hij ademt schande. Maar weet je wat David betekent? Ja, David betekent de geliefde. En daarmee denken we natuurlijk direct aan de Heer Jezus en aan de doop van de Heer Jezus, waarbij er een stem uit de hemel komt die zegt: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. David is hier beeld van de Heer Jezus. Koning David nodigt Mefiboset uit om iedere dag aan zijn tafel te eten. En zo nodigt koning Jezus jou en mij uit om iedere dag aan zijn tafel te komen eten. En David heeft dat ook opgeschreven in een psalm. In de meest bekende psalm, denk ik. Psalm 23. Die wil ik graag nog met jullie lezen. Velen zullen hem misschien wel uit hun hoofd ook kennen. Psalm 23. Daar schrijft David: de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. Dit is misschien wel de meest gelezen psalm ter wereld. En dat is ook niet zo gek. He, want de nabijheid en de bescherming van de Heer die spatten ervan af. En David verwoordt het poëtisch. Grazige weiden, stille wateren, rechte paden. En het ontbreekt mij aan niets. Maar ook als het leven minder onbezorgd is. Als je kreupel bent geworden. Als je ziek wordt. Als het moeilijk is in je relatie of als er iets gebeurt met iemand van wie je houdt. Als je niet in grazige weiden bent, maar in een donker dal, ook dan is God nabij. Haast nog meer, want er verandert iets als je goed naar deze psalm kijkt. In de eerste vier versen heeft David het over hij. Hij leidt mij. Maar dan staat er ineens u. U bent bij me als het moeilijk is. Zelfs al ga ik door een dal, vol van de schaduw van de dood, uw stok en uw staf vertroosten mij. Prachtig. Maar in het thema van vandaag, bij de koning aan tafel, gaat het mij vooral om vers 5. U maakt voor mij de tafel gereed. In andere vertalingen staat er: u nodigt mij aan tafel. En in deze individualistische tijd, waar we vaak vragen of God bij ons wil komen, vind ik dat opmerkelijk. Niet ik vraag of God bij mij wil komen. Nee, God is de gastheer. En hij nodigt mij. Hij nodigt jou aan tafel. Net als Mefiboset zijn wij uitgenodigd om iedere dag bij de koning aan tafel te gaan. Om te genieten van wat hij wil geven. En ik stel me zo voor, Mefiboset aan zo'n prachtig gedekte tafel, vol met heerlijk eten en drinken, waar hij gewoon een hele gezellige tijd heeft, waar er wordt gelachen, waar er wordt gekeuveld, waar er diepe gesprekken worden gevoerd. En Mefiboset kwam daar graag. Het eindigt daar ook mee, hè. Er staat dat hij voortdurend aan de tafel van de koning was. En dan is de vraag: gaan wij nog in op de uitnodiging van de gastheer? Nemen wij nog tijd om bij de koning aan tafel te gaan? Met hem te lachen, met hem te keuvelen, met hem diepe gesprekken te voeren en te luisteren naar wat hij tot ons wil zeggen en in zijn woord te lezen. Of hebben we geen tijd? Nemen we gewoon iedere dag even een snel hapje van die tafel en dan weer snel door? Mefibozet was voortdurend aan de tafel van de koning. Hij was kreupel aan beide voeten. Zo eindigt het gedeelte over hem in 2 Samuel 9. Hoewel zijn probleem niet weg was, waren zijn omstandigheden totaal anders. Want hij was voortdurend aan de tafel van de koning. Zou dat voor ons ook niet gelden? Dat alles anders wordt in ons leven, ook al zijn onze problemen niet weg. Maar dat alles anders wordt in ons leven als we voortdurend aan de tafel van de koning zijn. Hij nodigt je uit. Hij wacht op jou. Ja, staat er dan in die psalm. Goedheid en goede tierenheid zijn niet aflatende liefde, zijn genade. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. God wil ons goede tierenheid bewijzen, zoals David dat deed bij Mefibozet. Zijn niet aflatende liefde voor jou en voor mij. Daar kunnen we vandaag, kunnen we deze week. Ja, daar kunnen we tot in lengte van dagen mee vooruit. Amen. En als antwoord op dit woord gaan we zingen God is mijn herder. Opwekking 790.
Thank you. Yeah.